Welkom bij de Zorg Vernieuwend podcast, een aflevering die in december al is opgenomen. Dus pak nog even die laatste oliebol en geniet van een gesprek met Online Department over design voor de zorg. Ralf.
Tering, wat is lang geleden.
Ja man. Dit is niet normaal.
Echt,
ik had even teruggekeken en de laatste... Het is pas de derde dit jaar. Dus ja. We doen hem altijd wel netjes aankondigen. Als seizoen 2, episode 9. Oh nee, episode 3, aflevering 9. Dat is hem. Ik raak helemaal... Ik moet weer even inkomen geven in hoe we dit ook alweer deden.
Ja, nou ja.
Dus excuses naar de trouwe luisteraars. In meervoud, hoop ik. Maar in ieder geval... Ja, precies. Een kleine shout-out wel naar Jos Knapen. Jos werkt bij Isala Klinieken in Zwolle en Meppel. Yeah. En die stalkt mij af en toe van... Ralf, wanneer komt er weer eens een podcast van jou en Gerben online? Dus Jos, bij deze jongen, misschien leuk voor de kerstdagen of net daarna. Ik weet niet hoe lang Gerben erover doet om hem weer in elkaar te frotten, zeg maar.
Ja. Ja.
Dus, hoe is het, jongen?
Ja, eigenlijk wel heel goed. Er is een hoop gebeurd. Wel grappig, want de vorige keer zeiden we nog van... kijk, dan hadden we het erover. Nou, ik werkte bij Aafje. Toen werkte ik nog bij Aafje. Dit verraadt al een beetje wat. En ik was net vader geworden. En toen vond ik het nog een... geen roze wolk, maar een zwarte wolk. Ik vind nu echt een roze wolk. Ik vind het echt helemaal fantastisch. Ik ben echt zo gelukkig. Dat is echt bizar.
Nice.
En bij jou zeiden we van... Ralf, je gaat wat nieuws doen.
Ja joh,
je kent het oude al bijna niet meer.
Ik ben zeg maar een ZZP'er geworden, zoals ze dat dan noemen. Ik vind dat al een beetje een gek woord of zo. Maar ik doe verschillende klussen bij verschillende opdrachtgevers. En dat is hartstikke leuk. Dat brengt wat diversiteit met zich mee, wat dynamiek. Ook wat uitdagingen in het plannen in je week, wanneer je wat doet, voor wie. En soms komt dat een beetje te veel samen op één dag momentum. En soms heb je wat meer lucht. Dus dat ben ik aan het doen. En eigenlijk allemaal wel natuurlijk op het vlak van innovatie en e-health en digitale dingen en zorgtechnologie. Dus ik heb echt heel veel leuke dingen gedaan. Van het geven van trainingen tot het coachen van 60 ambassadeurs in de VVT in het Utrechtse. Bij Rijndam revalidatie nu ook aan de slag om bij de kinderrevalidatie te kijken naar hoe kunnen we technologie inzetten in de behandelingen en in de opmaat naar een compleet nieuwbouw in 2023. Dus dat is allemaal hele leuke dingen.
Ja.
En daardoor misschien ook jouw vaderschap en je andere baan en ook mijn andere baan heeft een beetje toegeleid dat we wat vertraagd zijn met de podcast, zeg maar.
Ja want ik zou ook even vertellen inderdaad, want onze banen kruisen nu ook alweer, dat is ook wel weer leuk. Ik ben dus sinds juli docent op de hogeschool, op de opleiding Mens en Techniek, gezondheidszorgtechnologie.
Welke hogeschool?
Sorry?
Welke hogeschool? Want we horen niet waar je vandaan komt in je accent.
Nee, je hoort niet aan mijn... Maar... Nee, ik zal het nog even echt wel even noemen. Hogeschool Rotterdam. Want
okay,
voor de mensen die het niet horen. Hè? Maar wij werken eigenlijk een soort van samen. Tenminste, we gaan samenwerken ook voor de Rijndam.
Ja?
Voor de
ja?
kinderrevalidatie waar we Design for One een beetje eigenlijk uit gaan voeren.
Tof.
En ik mag dat... dat onderwerp mag ik een beetje trekken op de opleiding. Dus dat is wel leuk, dan gaan we ook weer samenwerken. En
leuk.
Nu, laten we gewoon even doorschakelen, want anders hebben we een podcast van een half uur over wat wij allemaal fantastisch hebben gedaan, waar niemand eigenlijk interesse in heeft. Moeten we misschien even doorschakelen naar onze gasten. Die hoorde je misschien een beetje grinnik op achtergrond. Anne en Tamara.
Yes.
Wie mag ik eerst het woord geven? Zal ik Tamara eerst het woord geven? Ja, oké, top. Tamara Wacob Reijers. Het klinkt altijd zo chic. Vertel, wie ben je, wat doe je en wat drink je? Zeggen we eigenlijk altijd. Maar, nou ja, ga je gang.
Nou ja, wie ben ik? Ik ben Tamara, ik werk bij Online Department. Dat is een user experience design bureau. Ik heb zelf een ontwerpachtergrond en hier adviseer ik vooral onze onze klanten en met name voor projecten in de zorg adviseer ik over UX research en design processen en teamsamenstellingen. En hoe we aan de slag gaan om problemen in de zorg te ontdekken en op te lossen met behulp van design thinking. Dat even in het kort. En wat drink ik? Ja, eigenlijk heel saai. Het is dinsdagavond, dus ik heb gewoon een thermosbeker met groene thee.
Ja, en dat vraag ik. Ik weet niet of je het eerder gehoord hebt. Wij proberen altijd zo'n drankje te nemen. Een biertje, een whiskytje. Maar ja, ik moet eerlijk zijn.
Ja, dat is een beetje onze ondertitel. Hè? Praten over innovaties alsof je in de kroeg zit. En het is ons nooit gelukt om hem in de kroeg echt op te nemen. Want opeens was de corona. Maar dat is nog wel steeds het idee, zeg maar.
Ja, nee, ja maar precies. Het was ook het thema. Idee als jullie bij ons in de creative
dat was ook het idee.
Geweest, dan had ik zeker biertjes. Dus de volgende keer drinken we biertjes met z'n allen. Of whisky.
Mooi.
Dat drinkt Anne, geloof ik ook.
Dus. Je verklapt het al, ja.
Ja, nee, maar Anne, vertel. Anne Hollemans.
Yes, ik ben Anne. Ik werk nu 3,5 jaar bij Online Department. Ik heb een achtergrond in industrieel ontwerpen. En ik ben een UX researcher bij Online Department en een projectlead. Dus ik doe eigenlijk klantonderzoek en dat vertalen naar onze designers, zodat ze ermee aan de slag kunnen. En ik doe dat eigenlijk in de zorgmarkt. Ik heb een passie voor die zorgwereld. En alle projecten die ik doe zijn in de zorgwereld. Dus ik heb van alles al gezien. De HISSen, de EPD's, de PGO's, de huisartsen, of, noem dat, de apothekersinformatiesystemen. Ik vind het super leuk om me daarin te storten en te verdiepen. En ik drink graag whisky. Ja. Dus.
Dat is een beetje jouw terrein toch, Gerwin, of niet? Whiskies?
Ja, whisky is... Ik mag me absoluut geen kenner noemen, maar ik vind het gewoon wel lekker.
Ik heb een winter IPA van Lowlander. Dus die... Ik weet niet of je het hoort zo, maar...
Lekker. Zit ik hier met mijn thermoskan.
En het stom is dat ik dus gewoon een duveltje heb klaarstaan eigenlijk. Maar ik dacht, niemand zal wel aan de drank zijn.
Ja, sorry.
Het is dinsdag.
Het
is dinsdag, ja. Het is wel mijn vrije dag. Het is mijn papa-dag, klinkt dat even knullig. Oh. Maar het is wel zo. Dus ik had een drankje kunnen nemen. Nee. Anne, jij... Je bracht het al een beetje. Je hebt de zorg ook al gezien. De verschillende stukken software daarin. Ralf, gaan we het gewoon zeggen? Waarom is dat allemaal zo
lelijk? niet allemaal natuurlijk, hè? Want dankzij partijen als jullie wordt het steeds mooier, zeg maar. En ik denk ook... omdat heel veel tools ook gewoon door consumenten / patiënten of cliënten steeds meer gebruikt gaan worden. Zie je dat er toch ook wel wat meer over nagedacht blijft en gaat worden over hoe iets eruit ziet en zo. Maar ik ben wel benieuwd, hè, want we hebben het over UX en user experience. Hebben jullie daar een soort van een definitie van of wat dat dan precies is? Want dan hebben we het vaak over subjectieve dingen, van dat iets er mooi uitziet. Hè? Dan heb je het vaak over Apple of designachtige, als je het hebt over meubels of dat soort dingen. Maar wat is het in jullie optiek, zeg maar, en de gebruikersbeleving, om het maar zo te zeggen?
Wat betekent het?
Goeie vraag. Tam, jij of ik eerst? Wie gooit het erin?
Ik wil best een antwoord op geven, hoor. Dan vul jij mij aan, Anne. Ja, eigenlijk zei het zelf net al, hè? Gebruikerservaring en dus user experience design is het ontwerpen van gebruikerservaringen. En dat gaat met name wat ons betreft vooral ook over hoe iets werkt. En als je dat niet doet, dan weet Anne alles van. Wat gebeurt er dan, Anne?
Als je dat niet doet, dan geef je heel veel geld uit aan het developen van je software. Of je gebruikers die snappen er helemaal niks van en lopen vast, zijn gefrustreerd. Je bent heel veel tijd kwijt in je software. Vaak zien we in de zorg dat mensen heel veel tijd kwijt zijn aan administratie of inloggen in alle verschillende portalen waar ze moeten zijn en waar ze alles moeten vastleggen. Dus dat soort dingen kunnen er gebeuren als je iets niet gebruiksvriendelijk maakt.
Ja, en dan zit er nog natuurlijk een tweede laag in user experience design. Dat je natuurlijk je designproces tijdens het ontwerpproces je eindgebruiker continu betrekt. Dus je ontwerpt niks op aannames en al helemaal niet vanuit een technologie push, zoals we dat dan noemen. Dat het al bepaald is door development hoe iets moet gaan werken. Het moet vooral voor de eindgebruiker gaan werken. Dus ja, dan moet je ze er wel bij betrekken. Wil het goed aansluiten.
En hoe komt dat eigenlijk al 100 jaar niet zo goed wordt gedaan, zeg maar? Want het lijkt me vrij logisch dat je iets maakt of creëert of ontwerpt waar de eindgebruiker super blij mee is.
Dat klopt. Ja, dat wordt heel lang werd dat gedaan vanuit het idee dat de mensen die dat werk deden wel wisten wat de eindgebruiker wilde. Dat ze wel wisten wat de eindgebruiker nodig had. En op sommige vlakken kan dat goed gaan. Misschien als je schoenen verkoopt dan is het wel een ander verhaal dan als je hele complexe software maakt voor een huisarts om in te werken. Maar als wij huisartsensoftware moeten gaan ontwerpen, wij zijn geen huisartsen, dan moet je je daar inderdaad gewoon in gaan verdiepen. En dan moet je daar gewoon weten wat diegene meemaakt in zijn leven. En dat je erachter komt dat zo'n assistent 3 keer onderbroken wordt terwijl zijn patiënt aan het inplannen is. Ja, daar kom je niet achter als je gewoon achter een computerscherm een planningsmodule aan het bouwen bent. En ik denk dat heel veel partijen tot nu toe de pijn nog niet gemerkt hebben, omdat de software wel gebruikt werd, maar dat je nu steeds meer concurrentie hebt. En je merkt dat de eindgebruikers steeds meer zien om zich heen in Google wat ze gebruiken of in allerlei apps die ze gebruiken, dat het veel beter kan en steeds minder accepteren ook. Er wordt steeds minder geaccepteerd dat het niet goed werkt.
En waarom is het dan nog steeds zo dat dat toch meer een deel van die software nog steeds niet over nagedacht wordt? Wat is dat dan? Want dit klinkt zo logisch allemaal. Maar waarom...
Het is met name wel, denk ik, met vooral legacy software. Dus echt software, verouderde software. En steeds meer softwareleveranciers zien wel het licht. Die zien dat ze daar iets mee moeten. En die gaan dus, als ze hun technologie gaan vernieuwen, dan eindelijk ook nadenken over een nieuwe gebruikerservaring. En ik denk ook hoe dat komt. Vroeger was het niets anders. Digitalisering zat hem vroeger meer in het puur digitaliseren van papierwerk naar een digitaal papiertje. Ja. Maar ja. Het is, heeft natuurlijk niets te maken met digitaliseren van je werkproces of innoveren op werkprocessen. En dat is wat nu wel gebeurt. Want je doet het om ook bepaalde doelen natuurlijk te behalen en je werkproces te optimaliseren. Tijd te besparen. Nog veel meer redenen kun je daarvoor opnoemen. Het is ontzettend belangrijk geworden. En meer dan een digitaal papiertje.
En soms is ook wel de angst dat als je aan mensen vraagt wat ze willen, dat je dan een pakket moet gaan maken wat 100.000 dingen in zich heeft, want je kan niemand allemaal tevreden stellen. Dus dan zijn mensen een beetje bang als ze gaan vragen wat mensen willen, dat ze niet weten wat ze daarmee moeten, zeg maar, of hoe ze dat moeten gaan toepassen. Dat merken we ook wel. Van ja, maar straks vragen we het en dan hoe kunnen we dan iedereen tevreden stellen als iedereen iets anders wil? Nou ja, dat zit soms ook een beetje...
Ja, en jullie werken bij Online Department. Daar werken jullie met veel meer collega's. Geen meer niks, zijn we eens een keertje op de koffie geweest. Super toffe locatie ook. Wat doen jullie, zeg maar, wat kan ik bij jullie afnemen of zo? Wat doen jullie precies? Je vertelde net al onderzoek en design thinking, maar wat kan ik bij jou kopen of afnemen? Of waar kun je iemand bij helpen?
Het zijn eigenlijk 3 dingen die we doen. En dat is helpen met puur executie, hè, van UX research en design. En dat doen we in teams. UX Team as a Service noemen we dat ook wel. Dus dan worden we echt onderdeel van de teams van onze klanten met wie we samenwerken.
Hebben we het over teams? Sorry, ik breek heel even in. Teams als in een team van mensen. Niet teams
team van
als
mensen.
In het software.
Nee,
nee.
Nee,
okay, ja.
nee.
Ja, op deze tijd.
Ja, nee, heel goed.
Over gebruiksvrienden gesproken, ja. Microsoft Teams. Maar goed, ga door. Ik heb geen mening erover.
Wij werken samen met jouw mensen in je organisatie. Nou samen. Maar we geven ook training. Training op gebied van gebruikers, klanten betrekken. Dus klantgericht innoveren, ontwikkelen. Wat we vaak doen is als we samenwerken een hele tijd. En Anne kan daar straks ook nog wel wat over vertellen. Dan werken we heel lang samen. Bijvoorbeeld aan een heel groot redesign traject voor een EPD. En dan gaan we uiteindelijk ook de organisatie helpen om klantgericht zelf te gaan ontwikkelen en innoveren. En om het ontwerpproces toe te passen binnen het ontwikkelproces. En dan ook heel die organisatie mee te krijgen van wanneer betrek je nou je eindgebruiker en hoe doe je dat? En hoe stel je dan bepaalde vragen?
Dat proberen ze eigenlijk zeg maar in de genen, om maar zo te zeggen, van zo'n softwarebedrijf of een bedrijf wat dingen maakt, er ook in toe te voegen. Van, joh,
zeker.
Dit is super het allerbelangrijkste eigenlijk, dat je vanuit de eindgebruiker gaat ontwerpen.
Ja.
En
het is een beetje cliché misschien, maar het is wel echt een mindset die je niet alleen als ontwerper kan hebben, maar die iedereen in een organisatie kan hebben. Want iedereen in een organisatie heeft contact met de eindgebruiker. Als je een accountmanager hebt, spreek je vaak gebruikers. Als je marketing bent, als je service desk, zelfs mensen van de service desk zijn super waardevol, want die spreken ook de eindgebruiker. Dus eigenlijk moet iedereen het zo in zich hebben om vanuit de klant te gaan denken en niet meer vanuit, vanuit features.
Daar wil ik dan wel even op ingaan, want dan vraag ik me wat af. Hè? Want nou hoop ik dat we nog luisteraars hebben. Het is lang geleden dat we een podcast hebben, maar we hopen nog luisteraars hebben. De luisteraars die zitten meestal op een innovatieplek in de zorg, in de VVT vaak. Die denken als ze dit horen, ja, absoluut, fantastisch, ben ik het helemaal mee eens. Want dit heb ik ook gehoord op de opleiding die ik heb gedaan, of op de workshop, de cursus, hè? Noem maar op. Maar ja, die directeur, dan kom ik daarbij aan en dan zeg ik, en dan vraagt hij aan mij van oh ja, ik hoorde laatst helemaal hip, user-centered design en daar moeten we maar mee aan de slag, maar we moeten wel even doen wat wij willen als directeurs zijnde. Ik kan me zo voorstellen dat jullie binnenkomen bij softwarebedrijven of bij zorgbedrijven en dat jullie daar binnenkomen omdat het omdat zij er ook wel hebben gehoord dat ze met jullie aan de slag moeten. Maar dat ze totaal die instelling niet hebben. Dat je gelijk al tegen een muur aanloopt. Hoe zorgen jullie er dan voor dat het toch gebeurt dat je naar die gebruiker gaat?
Ja, ik vul me vooral aan hoor, Anne.
Ja, ik wacht even of jij wat wilde zeggen.
Wat vaak wel goed werkt, is als je eerst gewoon met een klein stapje begint. Dus om eerst die waarde te laten zien van user-centered werken. En dat kan bijvoorbeeld zijn door voor een bepaald vraagstuk een design sprint bijvoorbeeld te doen. Dat kan een heel goed voorbeeld zijn. Heel compact in 5 dagen een probleem valideren. Voor een probleem een oplossing bedenken met elkaar. En dat ook weer toetsen met je eindgebruikers. En dat eigenlijk terug presenteren in de organisatie. Dus dat je nadenkt met je eindgebruikers voordat je iets gaat ontwikkelen. En of gewoon puur interviews of een usability test en dan opnemen. Anne, dat doe jij natuurlijk ook heel vaak.
Ja, dat is wat ik zou voorstellen. Om het echt super klein te houden, hebben we ook wel eens gedaan. Ik weet niet meer van welk bedrijf het was, maar die zagen eigenlijk niet zoveel heil in onderzoek doen. En die hadden zoiets van, nou, je moet er maar gewoon meteen beginnen met iets maken. En toen hebben we gewoon, noem dan guerrilla onderzoek, zeg maar. Als het kan, dan gaan we gewoon naar Rotterdam Centraal. En dan vraag je daar wat mensen om ergens naar te kijken. Of als je je doelgroep echt kan bereiken, is dat natuurlijk nog beter. Maar zo niet, dan we gebruiken allemaal software en apps. Laat je gewoon wat zien, dat film je, neem je op. En daar maken we dan nugget video's van. Dus dan maak je een video waarin je allemaal fragmentjes laat zien van die testjes. Van die user testen noemen we dat dan. Hè? Dat je het iets voorlegt aan de eindgebruiker. Plakken we
noem
achter elkaar.
Nugget? Nugget?
Video. Nugget video. Van die kleine stukjes nuggets van video's plakken we aan elkaar. Dat noemen we nugget video.
Oké, ik heb wat geleerd. Heel goed.
En als je dan ineens 5 mensen achter elkaar hoort zeggen van, ja, ik snap echt niet waar ik hier nou moet klikken hoor. Als je dat neerzet en laat zien aan iemand in je management of wie jouw stakeholders zijn, dan gaan ze ineens denken, oh, ik dacht wel te weten hoe mensen werkten. We hebben letterlijk gehoord iemand die zei van een klant, ik dacht echt wel te weten hoe mijn eindgebruikers, hoe die met mijn product omgingen. Maar ik ken ze eigenlijk niet zo goed. Misschien moet ik eens ook bij de kassa gaan zitten en een keertje mee gaan kijken. Dus wij zo, ja, doe dat.
Gaaf, ja, dan heb je hem inderdaad. En dan kan ik me inderdaad ook wel voorstellen dat ze dus dan over de schreef heen gaan. Dus over die grens heen gaan. Zo van, oké, ga maar aan de slag. Nou, dan hoop ik dat je de rest van de directie, bestuur, noem maar op, mee hebt. En dan ga je naar de... voor ons dan de zorgverleners. Ik weet niet, voor jullie misschien de softwarebouwers. Wat voor mensen kom je dan daarna mee in aanraking? Noem eens even.
Hoe bedoel je dat? Wanneer daarna?
Ja, je komt bij bestuur, je gaat naar een eindgebruiker toe. Wie zijn de eindgebruikers dan? Dat zijn dan, tenminste, sorry, de eindgebruikers, de makers, zeg maar. Degene die in de organisatie werken om het tot een succes te brengen, om het te bouwen.
Die zijn eigenlijk continu al betrokken. We werken nauw samen met de ontwikkelaars van digitale producten. Dus die weten
zijn
het dan
wel
ook.
Gewend?
Die zijn
nou, zeker
het
niet,
soms niet gewend. Nee.
Nee.
om een goed voorbeeld te geven. De ontwikkelaars met wie we nauw hebben samengewerkt 2 jaar lang aan een groot EPD. Die waren dat nog niet gewend, maar stonden daar wel heel erg voor open. Dus die hebben we helemaal meegenomen in onze werkwijze. En het ook in kleine stapjes met ze begonnen met een klein stukje, een soort onderzoekstraject of discovery noemen we dat dan. Waarin we eigenlijk op basis van inzichten die we dan met elkaar verzamelen, kwalitatief en kwantitatief, dan vervolgens vertalen in een oplossingsrichting, een prototype, wat nog niet gebouwd is. Maar juist om te laten zien, als je dit nou eerst toetst met je eindgebruikers, hoe reageren die daarop en sluit het dan aan op hun behoeftes en werkproces? En als dat dan blijkt zo te zijn, dan heb je ook weinig discussie over bepaalde keuzes, waarom je iets op een bepaalde manier ontwerpt of wil laten werken. En ze waren aangenaam verrast, hè, Anne. Ze zijn helemaal user-centered nu.
Ja, en wat ook wel fijn voor hun is, het geeft wel iets meer... Ja, het klinkt best wel cliché, maar het geeft wel meer voldoening aan hun werk. Want zij bouwen nu iets waarvan ze nu zien dat de eindgebruiker er super blij mee is. Ja. In plaats van, hier is een feature, bouw hem maar. Je hebt hem gebouwd, hij is live, je hoort er nooit meer wat van. Je hebt geen idee of mensen het gebruiken. En nu zien ze gewoon dat wat zij bouwen, dat de gebruikers er super blij mee zijn. En daarnaast ben ik van mening dat ook developers, dat zijn mensen die supergoed zijn in problemen oplossen. Hè? Want die moeten constant zorgen dat alles goed werkt. En dat je die ook heel erg kan betrekken bij je ontwerpprocessen. De een wat meer dan de ander, de een vindt het leuker dan de ander. Maar die hebben ook heel veel kennis. Die zitten soms al 10 jaar te bouwen aan zo'n systeem. Nou, die kan je ook juist heel goed gebruiken in dit proces.
Ja.
Hey, en gekke vraag misschien nog, maar waar gaan jullie handen nu het meest van jeuken als er een organisatie, in dit geval bij jullie, in deze podcast, een zorgorganisatie op de deuren van online department kloppen? Wat vinden jullie echt cool om te doen? Waar zijn jullie knettergoed in?
Ja,
waar is de meeste behoefte aan in het land?
Als ik voor mezelf spreek, word ik heel blij van als het hele oude software is, waarvan je echt denkt, nou, dit kan zo makkelijk beter. Dus dat het hele oude software is en dat een bedrijf er heel erg voor open staat om dat te gaan verbeteren. En dat je ze daar in dat proces mee kan nemen, ja, dat geeft mij super veel energie. En mijn handen gaan echt jeuken als ik dat zie, inderdaad. Het geeft mij maar lekker complex, lekker oud, moeilijk software. En dan gaan wij dat zorgen dat het leven van de eindgebruiker wat beter wordt.
En dan denk ik dat je kijkt naar de softwarekant, maar ook hoe mensen dat gebruiken in hun werk / als cliënt-patiënt zijnde, denk ik, toch?
Ja,
ja, precies. Ja, dat is zo mooi als je wat mag observeren, gewoon echt in context, dus dat je mee mag kijken en dat je dan heel veel dingen ziet die verbeterd kunnen worden en dat je dus met behulp van UX, research en design daar dus een bijdrage in kunt leveren, dat je het werk van bijvoorbeeld een zorgprofessional zoveel makkelijker of beter kan maken, zo'n werkdag, dat iemand tijd overhoudt om meer zorg te leveren. Dat is natuurlijk super mooi. Of als een patiënt eindelijk snapt of ook gebruik kan maken van een bepaalde e-health oplossing, doordat het super gebruiksvriendelijk is en voor iedereen te gebruiken is.
Ja.
Ik loop zelf wat in de valkuil, hè. Ik ben helemaal geen designer of weet ik het wat. Maar je tekent wel eens wat op een A4'tje of probeer eens een websiteje te bouwen. Dat ik te snel waarschijnlijk zit in het ontwerpgedeelte om iets moois te maken voor mijn gevoel dat het er leuk uitziet. En ik denk dat het bij jullie werk ook zo is. Of dat we eigenlijk in de zorg te weinig nadenken. Dat we te veel dat topje van die ijsberg boven het water zien. Maar daaronder nog zoveel werk zit in, wat is nou echt het probleem? Hoe zijn die situaties nou waarin mensen werken en software of tools op welk moment in een proces willen gebruiken en hoe dan, met welk device, et cetera.
Yeah.
Dat ik denk, is dat een beetje het meeste aandeel van wat jullie doen, zeg maar, als UX designers, researchers?
Ja, beide eigenlijk. Het zijn of verouderde software echt helemaal optimaliseren vanuit allerlei inzichten. Of juist vanuit problemen ontdekken, nieuwe concepten bedenken. Dat vinden we ook een van de leukste dingen die er zijn. Dus met behulp van design thinking noemen we dat dan. Eigenlijk echt een probleem goed framen. En dan vanuit daar dat er nieuwe innovaties ontstaan. Dat is super mooi om vanaf het begin helemaal bij betrokken te zijn.
Framen,
ja.
Even uitleggen. Wat is een probleem framen? Ja, ik bedoel, ik heb hier een lijstje hangen hoor, met een foto erin. Daar heb ik ook een frame omheen gehangen. Maar wat bedoel je ermee?
Ja, Anne, jij mag deze wel even uitleggen. Je hebt laatst was het afgelopen Healthy Innovation School of vorig jaar dat jij die workshop gaf?
Ja, problem framing workshop hebben we ook gegeven. Oh, ja, nou, het komt er eigenlijk op neer dat je heel goed gaat nadenken over wat het probleem is wat je oplost. En dat je dat op een bepaalde manier gaat uitschrijven. Voor wie je dat probleem oplost. Dus wie heeft het probleem? Wat is het probleem om te oplossen? Nou, dat je daar heel goed over gaat nadenken. En het framen betekent eigenlijk dat je het gewoon kaders geeft. Wat is nou het probleem om te gaan oplossen? In welke kaders bevindt zich dat? En dat is gewoon super belangrijk, want als je geen probleem oplost voor de eindgebruiker, dan is de kans heel klein dat je echt waarde levert voor die eindgebruiker. Dan is dat gewoon veel lastiger. Dus we willen heel goed weten dat we het goede probleem aan het oplossen zijn. Dus ja.
Ja, precies.
Dat helpt erbij.
Ja, nee, ik hoor heel veel mensen namelijk van die termen gebruiken, maar dan denk je...
Ja, scherp, heel goed.
Ja. Dat is ook wel een beetje onze valkuil, hè?
Ja, ook, nee, ik heb al heel wat hippe termen gehoord, maar jullie hebben het al elke keer uitgelegd, dus dat is wel zeker kopje.
Maar we kunnen wel een woordenboek vullen, denk ik.
Ja,
dat is best wel erg, hoor. Ja, nee, is ook al die Engelse termen ook.
Ja.
Hey, je gaf inderdaad een voorbeeld waarvan je handen gaan jeuken... Tenminste, je gaf een voorbeeld als in wat voor situatie je dan in terechtkomt. Kun je ook echt een concreet voorbeeld noemen waar je dat hebt gedaan? Ik weet niet of je het überhaupt mag noemen of je namen mag noemen ook van bedrijven. Maar kun je nou eens een concreet
denk
voorbeeld
het wel.
Noemen?
Zal ik de intro met Kees even vertellen?
Ja, die is ook door hen zelf gedeeld. Dus,
ja, die is gedeeld.
Jullie vinden
staat
het pas
online.
Leuk als ze dit horen.
Ja, nee, dat was bij een superleuke klant. Bij Intramet kwamen we binnen. Ze kwamen met de vraag zo van, ja, weet je, hoe kunnen we nou met een nieuw user-centered design zorgen dat de administratielast van de fysiotherapeuten verlaagd wordt? Want het is een bedrijf dat maakt een EPD voor fysiotherapeuten. Dus die fysio's moeten daar al een verslaglegging in doen, al hun patiënten in bijhouden, nou, alles. Hoe kunnen we die administratielast nou verlagen met een mooie nieuw design? En hoe kunnen we ook weer marktaandeel vergroten? Want ze willen ook gewoon marktleider blijven natuurlijk. Want het systeem wat ze hadden, dat was best verouderd. Dus ze kregen gewoon steeds meer klachten, ook op de service desk gewoon van dat het verouderd was. Of dat mensen weg wilden gaan, omdat het gewoon niet meer van deze tijd was. Want ja, die fysio's zien om hun heen ook wat er allemaal wel kan in je dagelijks leven. Nou, daar zijn we toen dat noemen we dan een discovery fase. Maar dat is eigenlijk gewoon een fase waarin je onderzoek gaat doen en je helemaal gaat inleven in die eindgebruiker. Dus we zijn langs gegaan bij fysio's, we hebben ze geobserveerd terwijl ze daarin bezig waren. Of de Bali-medewerkers bijvoorbeeld. We hebben interviews met ze gedaan om echt te snappen hoe werkt die fysio en hoe past dan zo'n EPD, elektronisch patiëntendossier, hoe past dat dan daarin? Want we kijken dan niet alleen maar naar dat systeem, maar ook gewoon naar hoe dat past in iemands werk, iemands dag. En dan zie je inderdaad dat ze soms de verslaglegging bewaren tot aan het einde van de dag bijvoorbeeld. Of nog heel snel even tussendoor wat moeten typen. Nou ja, dat soort inzichten zijn al super interessant. Of dat een eenpitter heel anders hiermee omgaat dan een multidisciplinaire fysiotherapie die in een of ander groot zorgcentrum zich bevindt, gezondheidscentrum zich bevindt. Ja, dat zijn ook weer hele andere werelden en hele andere wensen en behoeften. Dus ja, dan ga je die wensen en behoeften ophalen en je helemaal inleven en dat ga je dan vertalen uiteindelijk naar design. Maar eerst kijken van wat zijn nou de grootste pijnpunten die we tegenkomen. En als we die aanpakken, dat we daar het snelst impact mee maken op het leven van die fysiotherapeut. Dus het helpt ook een beetje om focus aan te brengen uiteindelijk. Heel kort in vogelvlucht, paar maanden werk verteld zo.
Ja, heel goed, heel goed. Mijn vrouw is fysiotherapeut, dus ik ga eens vragen of zij hiermee werkt.
Ja, ik ben heel benieuwd. Ja,
wat ze hiervan vindt inderdaad, want ik heb haar menig horen schelden op...
Ze zijn nu een eerste versie aan het uitrollen onder een paar fysiotherapeuten. Want dat doe je weer gewoon iteratief. Dus je betrekt een paar fysio's uiteindelijk als je live ermee gaat. Mm-hmm. Dan kijk je of het dan goed gaat. En, je stelt ook een doel, het moet beter zijn dan dat het was überhaupt. Maar we proberen het ook meetbaar te maken. Hoeveel beter, hoeveel sneller. Nou, en als dat dan werkt, dan ga je weer 10 nieuwe praktijken aansluiten. En met wat nieuwe functionaliteiten die af zijn. En zo ga je heel langzaam online. En dat zijn ze aan het doen nu.
Misschien is het leuk voor jouw vrouw om te testen.
Ja.
Schiet bij mij echt twee dingen nu te binnen. Eén is, in ziekenhuisland is er misschien ook wel behoefte aan zoiets. Maar dat geheel terzijde, denk ik, als ik het wel zo hoor. Yeah. En twee is het wel eens voorgekomen dat jullie zo'n traject doen? En dat je allemaal heel erg bent ingedoken in de problemen, de framing en de dingen en de oplossingssfeer. En dan ga je iets maken, zeg maar. En dan is het wel eens voorgekomen dat het blijkt dat het dan ook nog niet werkt? Komt dat wel eens voor? Oh, gelukkig.
Ja, want het is heel iteratief. Het is zeg maar niet, we doen dat één keer en dan maken we iets en dan is het goed. Nee, want wij zijn ook gewoon maar mensen. Wij hebben dat gedaan, we gaan het ontwerpen. En dan als we het ontworpen hebben, gaan we meteen weer voorleggen aan de eindgebruiker. Of wat we aan het doen zijn een beetje de goede richting is. Of dat het of ze snappen wat er gedaan moet worden. En dan pas, als we denken, ja, dit is het. Dan pas gaat het naar development. Dus het gaat wel een paar iteraties door. Het is niet zo één lijn die we doorlopen. En het komt er zeker voor dat we dingen maken. En dat we echt denken, nou, dit is echt... Dit moet zo duidelijk zijn. Dit snapt iedereen. En dan klikken mensen gewoon allemaal verkeerd aan. Dan zit je wel echt zo van, oh... Maar ja, daarom doe je dit. Ik word daar alleen maar blij van uiteindelijk. Ja, omdat ik dan denk, nou ja, weet je, we komen er nu achter. Nu kunnen we dat aanpassen.
Hoe eerder dat test, hoe beter natuurlijk. Als je al in versie 2.0 zit.
Veel often, wat zeggen ze? Ja.
Dit werkt ook heel goed voor nieuwe concepten of nieuwe proposities. Bijvoorbeeld die je wil valideren nog bij... Bij doelgroepen of iets wel überhaupt aansluit, een bepaald concept. En dan komt het ook wel eens voor dat als je dus dan een prototype hebt geschetst met elkaar, dat het helemaal niet aansluit of dat er geen behoefte is of dat het gewoon niet passend is voor die markt. Dan moet je het gewoon ook in de prullenbak durven te gooien.
Dat gebeurt ook. Ja, en dus het niet exclusief behouden aan softwareontwikkeling of zo, hè? Dus dit is gewoon een gedachtegoed voor alles.
Voor alles.
Ik heb nog wel een leuk voorbeeld, want we hadden een app. We zouden een app gaan maken volgens mij voor liftmonteurs. Echt al heel lang geleden, dus ik weet niet meer helemaal correct het verhaal. Een app voor liftmonteurs. Uiteindelijk wat we gemaakt hebben is een linkje op de website van van dat bedrijf. Dus als we niet het hadden voorgelegd aan die eindgebruikers. Ja, een telefoonnummer ergens op alle pagina's voor die liftmonteurs was genoeg. Anders hadden we een hele app voor ze gemaakt waar ze niet eens op zaten te wachten.
Mooi,
dus
hè?
Nou ja, gelukkig hebben we het op tijd voorgelegd aan ze. Het is niet erg om soms maar wat te gaan designen, ook al weet je nog niet alles, als je het maar op tijd en snel voorlegt aan de eindgebruiker en dan ziet wat er wel of niet werkt.
Ja, wat zeggen jullie als er wat niet nodig is?
Ja, zeg je dat ook eerlijk? Hè? Als er iemand komt en zegt, oh, we willen een app. Ja, waarom wil je een app? Ja, iedereen wil een app. En zometeen wil iedereen een VR-plek, omgeving, wat er aankomt natuurlijk.
Ik kan niet voor alle UX'ers natuurlijk spreken, maar in ieder geval iedereen binnen Online Department is wel zo opgevoed dat wij gewoon eerlijk zeggen als het niks is of als we denken er is geen enkele reden toe om een app te maken, dan zullen we dat zeker niet adviseren om puur omdat er een app gebouwd moet worden. Nee, het moet wel een probleem oplossen. Anders dan doen we ons werk niet goed.
Ja, het kan zijn dat je natuurlijk wel al iets maakt, maar dat is dan echt nog op prototype niveau. Dus dan heb je nog niet een maanden werk erin gestopt, maar dan heb je gewoon een paar dagen even iets ontworpen. Misschien zelfs zwart-wit, dat doen we ook. Gewoon zwart-witte wireframes noemen we het dan, maar dat is een beetje de schetsen van hoe iets eruit zou kunnen zien in zwart-wit. En dan leg je dat voor aan de eindgebruiker en dan kom je daar ook wel achter of het wel of niet de goede kant op gaat.
Hey Anne, je vertelde net over intranet. Als ik het goed heb. En dat is voornamelijk gericht op de zorgprofessional, zeg maar, die daarmee werkt. Heb je misschien ook een voorbeeld waarin ook de cliënt of patiënt of de gebruiker, zeg maar, de burger zoals ik of jij en ik, wat jullie hebben mede hebben geholpen om beter te maken?
Ja, ik denk dat jij nog wel een voorbeeld daarvan hebt van Beter Dichtbij, Tamara.
Oh ja, dat mag ik denk ik wel benoemen, want de case staat ook op onze site. Beter Dichtbij is ook een van onze mooie klanten waar we heel prettig mee samenwerken. En dat is een platform waarbinnen communicatie tussen patiënt en zorgverlener plaats kan vinden. En dat is een tool waar dat van beide kanten natuurlijk komt. En er zijn een hele hoop andere projecten waarbij ook cliënten centraal staan. Maar dat zijn ook een boel projecten, nou ja, zoals het waarschijnlijk wel kent in de zorg, waar we natuurlijk allerlei NDA's voor getekend hebben. Waar ik niet zo heel veel over kan vertellen. Maar zeker interessant om ook die cliëntkant, om vanuit daar eens te denken, wat is daar voor hen mogelijk en hoe maak je het zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor iedereen. Dan moet ik zeggen dat we bij Beter Dichtbij, wij voornamelijk aan de zorgverlenerskant hebben gewerkt. Maar zij zelf doen ook heel veel onderzoek en interviews met zij kennen hun klanten en eindgebruikers heel erg goed. Dus dat doen ze eigenlijk van nature al heel erg goed. Ook, ook de developers.
Gewoon hetzelfde proces hoor, wat je ook aan die cliënt kan doen. Het is ook gewoon een gebruiker van een product. Dus
En ik zat even te denken, we hebben natuurlijk allemaal al die systemen en dingen. En volgens mij noemde jij het net al, Tamara of Anne, ik weet het niet. Het woordje PGO, een persoonlijke gezondheidsomgeving, hoorde ik ergens. Ik ben er nog niet helemaal uit wat dat nou precies is en hoe dat zich gaat ontvouwen in het land, zeg maar. En hoe we dat nou precies willen doen. Maar hebben jullie daar ook ideeën of gedachten bij? Of is dat nog iets?
Het zegt al heel wat, denk ik, dat je zelf ook eigenlijk nog niet zo goed weet. Als ik vraag aan jullie, wat is een PGO?
Ik ben geen graadmeter, hè, dus ik ben ook maar gewoon...
je bent een Nederlandse burger en elke burger zou een PGO moeten kunnen gebruiken. En weten wat het is, tenminste, dat moet niet, maar dat wordt verwacht. Maar als ik aan mensen vraag, weet je wat een PGO is? Ik ken weinig mensen in mijn omgeving die dan, behalve die dus misschien helemaal in de zorgwereld werken. Ik bedoel dan even gewoon mijn vrienden of familie. Die dan zeggen, oh ja, PGO, ja, dat, daar ben ik wel eens ingelogd of zo. Nee.
Ja, maar kennen ze dan de term niet of kennen ze de functie niet, zeg maar? Want als je uit gaat
allebei
leggen, dan komen ze er allemaal. Ja,
allebei eigenlijk niet. Okay. Terwijl ze wel vaak... als je vraagt van ja, maar als je regelmatig in het ziekenhuis komt, heb je misschien bijvoorbeeld wel een inlog op je cliëntportaal of patiëntenportaal van een ziekenhuis bijvoorbeeld. Dus dat kennen ze dan wel. Maar een PGO, dus dat je ook nog vervolgens al die informatie in een zelfgekozen PGO kunt krijgen, al die data, en dat je ook uit andere systemen daar data in kunt krijgen, is eigenlijk...
Nee, precies.
Ja, weinig mensen die daar bekend mee zijn al.
En je hebt als burger dan de keuze uit een stuk of, wat zijn er, hoeveel zijn er nu in Nederland? Echt bekende zijn er denk ik wel een stuk of 18 of zo waar je uit zou kunnen kiezen. Ja, hoe kies je nou als burger welk PGO jij wilt gebruiken?
Noem maar eens twee echt bekende. Jij zegt 18 bekende, noem maar eens twee, want ik ken er niet zo heel veel.
Nee. Geen namen noemen, want dan krijg je, maak je dat weer kapot, zeg maar.
Ja, precies. Ik weet wel een hoop namen, maar als ik de een noem, dan
moet ik ook...
Doe me niet.
Misschien toch, Gerwin. We hebben altijd wel eens op ons lijstje gezet, hè, van waar onderwerpen die we graag in de podcast...
Kan je kijken, welke er allemaal gecertificeerd zijn.
Misschien toch een keer leuk om iemand van MetMij te vragen voor de podcast. Ja, omdat ik zelf snap ook nog heel veel dingen niet van het PGO, zeg maar. En
Anne en ik
ben er misschien te dom voor of zo.
Leuke soort academy van een iemand uit ons netwerk die alles weet over PGO's. Die ik laatst weer op de zorg en ICT tegenkwam. En hij is ook misschien wel leuk om uit te nodigen in je podcast.
Wie? Vertel, naam. Ik hoop dat hij ruikt en dat hij luistert. En dan gaan we hem taggen. En dan...
Ja, precies. misschien kennen jullie hem wel. Arthur Nodelijk. En hij weet alles van PGO's en is supergoed op de hoogte. En is ook wel gewoon zelf super gemotiveerd om zijn kennis te delen en geïnteresseerd in alles op het gebied van zorg-innovatievlak. En Anne en ik zouden eigenlijk afgelopen vrijdag een leuke sessie met hem hebben. Maar die moesten we helaas verplaatsen. Dus dat komt nog. Maar een zeer inspirerende gesprekspartner.
Nou, ik moet zeggen, ik heb me er altijd wel een beetje bewust afzijdig van gehouden. Omdat ik altijd een beetje gevoel had, ja, ontwikkel nou maar eerst echt iets wat werkt. En laten we er echt mee aan de slag gaan. Ik heb er nog niet veel mee te maken. Dus ga ik me er niet in verdiepen.
Nee, heel grappig.
Nu komt het er wel een beetje aan dat ik me er wel een beetje in moet verdiepen. Omdat het een onderdeel wordt van mijn werk. Wat meer dan voorheen. Dus misschien wel eens interessant om die te vragen, Ralf.
Ja.
Als dat wil je gewoon ook uit, Gerben, bij de Academy over PGO's.
Kom je erbij zitten?
Ja, nou, lijkt me goed. Lijkt me goed. Ja, als ik tijd heb, absoluut. Lijkt me hartstikke leuk.
Hey jongens, het gaat natuurlijk weer veel te lang door alles. ik heb nog wel een vraagje. Zijn er een paar dingen waar jullie echt super trots op zijn? Dat je zegt, dat was zo gaaf om te doen. En dat kan een stukje ontwikkeling zijn, maar misschien ook een cursus die je geeft. Of iemand die eerst niet geloofde in dit concept, zeg maar. In het principe van user-centered design thinking. En die je hebt omgeluld, zeg maar. Heb je één of twee dingen waar je echt dat je zegt, dat vind ik zo gaaf dat ik daar onderdeel van ben geweest?
Zoveel.
Ja, er zijn zoveel mooie samenwerkingen die ook natuurlijk op onze site ook wel al voor een groot deel wel benoemd staan. Maar we vinden sowieso alle projecten waar we impact met UX kunnen maken op het leven van eindgebruikers, vinden we per definitie mooi. Maar natuurlijk wordt ons hart warmer van impact maken in de zorg. Dat is ook waarom we daarin willen groeien als online department zijnde. Dus ja. Samenwerkingen met innovatieve partijen in de zorg. Daar zijn we trots op. En dat willen we alleen maar uitbreiden en met meer mensen doen.
Ik ben al blij als mensen zeggen, joh, je hebt me echt aan het denken gezet. Na een meeting of na een sessie. Als mensen dat zeggen, dan is mijn job al voor 80% gedaan. Iemand die alleen maar gelooft in kwantitatief onderzoek, die na een kwalitatieve onderzoekpresentatie zei, nou, je hebt me wel aan het denken gezet. Toen dacht ik, nou, ben ik klaar, ik ga naar huis.
Ja, dat snap ik wel. Dat soort mensen zijn moeilijk te overtuigen, hoor, meestal. Ja, leuk. Oh,
maar dat zijn de kleine dingetjes soms in de projecten die gebeuren, of gewoon die developers die je gewoon met passie nu ziet werken aan zo'n softwarepakket, die nu denken aan de eindgebruiker, die roepen als er een discussie is, laten we het testen. Ja, dan word ik mijn hart warm van als ik dat zie gebeuren, weet je wel. Ja.
Gaaf, mooi.
Ja, ik moet zeggen, ik ben ook wel wat trots op Anne. Anne die is ook heel actief bij de zorgambassade, daar zijn we partner van. En je hebt afgelopen jaar ontzettend mooie, slimme club mensen mogen trainen en coachen met hun ideeën op het gebied van zorginnovatie. Echte problemen in de zorg die worden opgelost in zo'n traject. Dus dat wil ik ook even zeggen. Daar ben ik super trots op dat Anne zo goed doet.
Dank je, Tom.
Steekt hij er maar in. Heel goed.
Ja. Ja. Ik hoop dat ook een aantal mensen die luisteren, zeg maar, nu zoiets hebben van, hé, daar kan ik iets mee. Hè? Wat jij net zei, Anne, ik ben al blij als ik iemand kan bereiken of kan overtuigen of kan inspireren met dit verhaal een beetje. Het was heel kort, een half uurtje, maar toch, wellicht dat er mensen in zorg-innovatieland nu denken van, hé, dat is interessant. Ze kunnen jullie bellen, maar ze kunnen ook gewoon op zoek gaan naar wat is dan design thinking, hoe werkt het dan precies. Er is genoeg te vinden op het web, zeg maar.
Ja, absoluut.
Hebben jullie nog dingen die je echt kwijt wil in deze podcast?
Mag wel best wel een beetje reclame zijn ook.
Nou ja, wij vinden het altijd leuk om mensen in het zorglandschap te ontmoeten en kennis te delen. Maar ook te leren van juist mensen die echt in het veld staan. Dus dat... Wees, voel je vrij om met ons... een kop koffie te drinken een keer of online of fysiek. Ook van harte welkom in de Creative Factory. We vinden het leuk om met iedereen in gesprek te gaan over problemen in de zorg en om over na te denken over hoe we samen problemen in de zorg kunnen oplossen. En dat kan op vele vlakken. En we denken altijd graag mee. Dus ja, maak er gebruik van. We hebben een hoop mensen vol passie voor de zorg in de Maas-silo zitten.
Mooi. Inderdaad, en begin dus, met kleine stapjes.
Ja, juist. Heel goed.
Bellen jongens in Nederland voor mooie, goede, goed werkende software en nieuwe oplossingen.
We zullen in de show notes gelijk ook wel even wat gegevens neerzetten. Dat ze ook in ieder geval kunnen lezen wie jullie zijn.
Ja, top.
Hey, en wat we ook wel eens af en toe doen is een tip van ons of zo. Of iets wat je gebruikt of doet in je werk. Gerben, heb jij nog een tip toevallig? Iets?
Nou weet je, ik zat er gelijk over na te denken. Maar ik doe de laatste tijd, ben ik me vooral aan het verdiepen in hoe ik les moet geven. ik ben de laatste tijd weer aan het Arduino'en.
Oh.
Kennen jullie dat? Nee, Arduino is een soort van do-it-yourself bouwen van apparaatjes. Dus als voorbeeld, ik ben nu aan het knutselen. Wij moeten tijdens onze lessen moeten we van 55 studenten bijhouden of ze er wel zijn of niet zijn. En dat doen we dan op zo'n papieren lijst of weet ik veel, Excel lijstje, dat soort je snapt het. Hè? Totaal geen gebruiksvriendelijkheid erin. Dus ik dacht, hé, dat is lachen. Ik heb wel een NRC.
Ik ken een bedrijf, die kunnen daar wel iets in.
Wacht. Dus ik ben aan het gaan kijken van, oké, wat hebben we nou in huis? We hebben allemaal een schoolpasje. Daar zit gewoon een NFC-kaartje in. Ik wil gewoon dat ze ergens langslopen met hun schoolpasje. Want die hebben ze altijd bij zich, want daar moeten ze ook mee betalen. Schoolpasje erlangs, even dat UID, dat idee van dat kaartje even ergens inlezen. Daar kop je een naampje aan en een tijd begin en tijd eind. En dan moet dat eruit komen. Nou, dat kun je dus bouwen met Arduino. Dat is gewoon kabeltjes aan elkaar koppelen, een simkaartje erin bouwen, dat soort dingen. En wat ervoor zorgt, dat als je dat gaat doen als zorgverlener, gewoon een beetje knutselen met zo'n Arduino... is dat je ook een beetje begrip krijgt voor de softwaremakers en de bouwers van apparaten. Wij doen het bij ons op de opleiding ook, voor de studenten. Ik vind het gewoon ook lekker om te doen. Dus ja, dat is dan misschien een tip. Ga zelf ook eens een beetje knutselen met software. En dat kan met hardware. En dat kan met Arduino.
Leuk man. Ja. Jullie nog dat is echt een coole app of een ding? Of wat,
ja, ik heb er al eentje. Als je zelf een beetje een app wil designen of maken, of je bent hem aan het tekenen, maar je denkt, ja, ik wil toch weten hoe dat werkt als die klikbaar is of ik wil hem laten zien, dan moet je de Marvel-app downloaden. Die heet Marvel. En dan kan je een foto maken van wat je gedesigned hebt of getekend hebt. En dan kan je hem in de app klikbaar maken. En dan kan je daarmee gelijk testen en gelijk doen alsof je een echte app hebt. En het is superleuk voor kinderen, maar ook voor volwassenen, om even snel te prototypen.
Ja, het is heel leuk. Ik heb het ook met mijn toen tienjarige zoon gedaan in de laatste lockdown.
Ja, cool.
Dus die hebben een paper prototype gemaakt voor een app voor katten, was het geloof ik.
Dus je tekent iets op papier.
Heel makkelijk testen. Maar je tekent iets op papier. En dan
maak je een foto. En dan kan je zeg maar aangeven op die foto van dit stukje moet ik aan kunnen klikken. En als ik daarop klik, dan moet die gaan naar een andere foto. Dus dan van het tweede scherm. En dan kan je zelf een beetje spelen. En dan kom je er ook achter dat je best wel goed moet nadenken over simpele flows. Van ja, maar als ik daarop klik, maar hoe kan ik dan weer terug, weet je wel? Oh shit, ik kan niet meer terug. Help, ik moet een kruisje erbij hebben. Nou, dat soort dingen.
En dit kun je dus laten zien aan de eindgebruiker. En dan de eindgebruiker snapt er geen ene reet van. En dan denk je, wat ik in gedachten heb. Dat is ook helemaal niet.
Nu naar de tekentafel.
Dat werkt helemaal niet. Ofwel, als je heel slim bent.
Ja,
zelfs als je dus geen design tools bijvoorbeeld hebt. Of niet echt goed kan gebruiken. Kan je dus gewoon met pen en papier gewoon op. Zo tekenen en foto's maken.
Gaaf. Oh, dat ga ik een keertje doen. Leuk.
Tamara, jij nog een gadget, een app, een website? Heb jij niet... Ik vind jou wel iemand die een website heeft met allemaal methodes erop en zo.
Nee, dat heb ik eigenlijk niet. Nee, ik vind zelf, maar dat heeft verder niks met zorg of zo te maken. Maar ik vind zelf apps leuk waarmee je in een handomdraai heel makkelijk videobewerking kan doen.
Ah,
Dus, CapCut heb ik tegenwoordig op mijn telefoon zitten.
Oh cool, die gaan we in de show notes zetten.
Super makkelijk in gebruik. En mijn zoon heeft het me uitgelegd. En toen snapte ik het ook. Maar het werkt zo intuïtief dat als je helemaal nog nooit iets geëdit hebt, dat je eigenlijk door gewoon uit te proberen het meteen kan gebruiken. En het is ongelooflijk. Het is een gratis app. Wat je er allemaal mee kan. Ik vind het echt. Ik ben er heel enthousiast over.
Ja, dat is leuk. Komen in de show notes te staan. Helemaal top. Ik kom nog even terug op de naam. Rolf, heb jij nog wat leuks?
Ja, zeker. En ik ben echt heel fan geworden van Teudeu, heet dat.
Oh ja.
T-E-U-X, D-E-U-X. We zetten hem ook wel in de show notes. En ik ben zo iemand die eigenlijk al jaren op zoek is naar een perfecte to-do systeem ding. Getting things done, methodiek. Nou, alles geprobeerd. En nou, dat gaat dan voor een week goed. En twee weken, dan ben ik super enthousiast. En dan vervalt dat weer. En dan ben ik eigenlijk meer bezig om dat systeem te onderhouden. In plaats van dat ik mijn to-do-lijstjes aan het afwinken ben. En, en wat ik dan doe, dan viel ik altijd terug op een A4'tje. En dan ging ik altijd opschrijven per opdracht of project of klant wat ik aan het doen was en wat ik nog moest gebeuren. En nou ja, dat dus. En schreef ik ook op welke dag ik dan iets wilde doen. Dus een soort van agenda, kalendertje erbij. En ik denk dat het een paar weken geleden is dat ik dat Teudeu voorbij zag komen. En toen dacht ik, hé, maar dit is precies wat ik eigenlijk wil, gewoon digitaal. Namelijk een A4'tje waarin je gewoon per dag kan aangeven wat je wil doen die dag. En als je het niet doet, verschuift hij gewoon naar de volgende dag. Super simpel. En je kan wat projectjes zeg maar neerzetten waar je ook wat to-do puntjes op zet. Super simpel. Geen moeilijke dingen, niet gekoppeld. Geen gekkigheid met bestanden erachter en nog meer lijstjes en links en moeilijk. Echt knettersimpel. En daardoor word ik er heel erg blij van. Want het helpt mij enorm nu met alle dingen die ik niet vergeet. En ook een beetje het plannen in de week. En door de dagen heen, zeg maar. Dus als je zoiets hebt van, hé, ik verzand ook altijd in dat soort grote systemen. Is dit misschien wel een mooie oplossing?
Ja, je hebt mij
ik ga
heel
meteen
erg
opzoeken zometeen.
Ja, je hebt mij ook verslaafd gemaakt. Ik heb hem ook, hoor. Ik heb zelfs al de licht betaalde versie, zeg maar, gedaan.
Ja.
Het is echt ideaal.
Dat is goed.
Ja.
En ik moet wel eerlijk zeggen, op de,
het vliegende
op de desktop
hondje,
vind ik hem.
Als je afvinkt, dan komt er
een vliegende
hondje
bij. Of een kat. Of een kat.
Ja, nergens over, maar is wel leuk.
Nou ja, weet je, en een beetje in de trend misschien van deze podcast. Ik denk dat ze heel goed hebben gekeken van, joh, waar hebben mensen nou behoefte aan? En hoe kunnen we dat misschien op een super simpele manier neerzetten zonder allerlei andere coole dingen die je natuurlijk vaak ziet in software. Hè? Dat het eenmaal te uitgebreid is eigenlijk. Dus, Teudeu, zoek het op of klik even in de show notes op de link.
Leuk.
Ik heb altijd meer respect voor apps die minder kunnen en daar heel goed in zijn dan mensen die zeggen ik moet alles kunnen in een app.
Dus ja, absoluut. Ja, nou, dat is hier gelukt hoor. Kan ik je wel vertellen.
Dat is wel een beetje zo'n one size fits nothing.
Dat.
Hé, maar jongens, we moeten afronden. We zijn alweer bijna aan het uur.
Zo,
hebben we een uur volgepraat?
Ja, het half uur is niet helemaal gelukt weer. Maar thanks. Thanks dat jullie erbij waren. Tot de volgende keer misschien wel gewoon. Lijkt me leuk.
Bedankt.
Ja, een beetje, misschien kunnen we een beetje co-hosten zo nu en dan. Misschien de volgende keer wel met de volgende gast. Ik zou zeggen, geniet van de dag nog. En see you next time.
Yes,
tot snel weer. Leuk jullie weer te spreken.
Eens gelijks. Tot ziens.
Oké,
tot snel.
Hoi.
Hoi.
Hey, wil je ook een keer met ons meepraten? Of heb je misschien tips voor mensen met wie wij zouden moeten praten? Laat het ons dan vooral weten via LinkedIn of een andere sociale media. Tot ziens.